Dit is Taylor's Era.
Annelotte Prins en ik, Sophie Rutte-Frans, vertellen je in deze podcast wekelijks alles wat je moet weten over de allergrootste popster van dit moment, Taylor Swift.
We bereiden je voor op de Eras Tour, bellen met Swifties voor live concertverslagen,
doorgronden de roddels en geruchten en proberen het fenomeen Taylor Swift beter te begrijpen. Maar we brengen natuurlijk vooral een ode aan onze favoriete popster.
Are you ready for it?
Luister nu naar Taylor's Era op Spotify en Podimo.
See you there.
Je hoort mensen wel eens zeggen dat het boek beter was dan de film, maar wij van Boeken FM streven naar om de podcast beter te laten zijn dan het boek.
Wij lezen de klassiekers die je nog niet gelezen hebt. We lezen de boeken die je heel graag wil lezen, maar waar je eigenlijk voor schaamt om in het publiek mee gezien te worden. We lezen de Libris-winnaars, we praten over de Nobelprijslaureaten. Allemaal zoals je een etentje hebt, dat je moeiteloos mee kan praten en dat het lijkt alsof je helemaal belezen bent.
Wij zijn Ellen, Joost en Charlotte van Boeken FM en je kunt ons luisteren in je favoriete podcast-app.
Hallo supersterren, welkom bij Damn Honey! De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dienen. Mijn naam is Nidia.
En ik ben Marilotte.
En dit is aflevering 171.
En wij hebben aan tafel een gast die we al tijden terug benaderden om bij ons aan te schuiven. Maar het kwam er maar niet van, want ja, het leven.
Het leven.
Des te blijer zijn we nu alsnog dat hier bij ons aan tafel zit. Yes, yes, yes. Columnist voor Trouw, Twitter legend, of beter gezegd algemene legend, Emine Oer.
Woehoe!
Wij zijn blij.
Wij zijn blij. Mensen op Instagram die zagen waren ook allemaal hyped.
Ja.
The people, they love you.
Ja.
Oh, dankjewel. Ja, ik word er echt verlegen van.
Nou, neem het allemaal in je op.
Lekker op, ja.
Even voor de mensen die je niet kennen. Oh, kan ik me dat dus niet voorstellen?
Nee.
Nee. Je spreekt je continu uit tegen allerhande discriminatie en oneerlijkheid. Dus met jou kunnen we het over heel veel onderwerpen hebben. Maar jij was heel duidelijk toen we het onderwerp van deze aflevering bespraken. Want jij stuurde, laten we het hebben over moslim incels op social media en hoe jonge moslima's steeds meer terug beginnen te slaan. Nou, dat gaan we dus zo meteen uitgebreid doen. Daar gaan we het over hebben. Maar eerst even een vraag over iets anders. Want er kwam namelijk een vraag van een luisteraar binnen. En die vraag die luidt zo. Ik zie jou, Emine, non-stop volledig X, oftewel Twitter, ownen. Maar hoe zorg je voor je eigen mentale gesteldheid?
Nou, ik heb mensen om me heen met wie ik er veel over praat. En dat helpt wel met het relativeren. Tegelijkertijd, mijn naaste familie zit niet op Twitter. Of X moet ik tegenwoordig zeggen. En dat helpt ook wel. Als mensen totaal niet weten wat daar speelt, dan dat werkt heel louterend. Dan hebben ze echt zoiets van, ja, ik heb echt geen idee waar je het over hebt. Maar kunnen we nu gewoon weer iets over normaals hebben? Dus dat helpt heel erg. En ik neem ook af en toe wel afstand. Dan ga ik wat minder inloggen. En ja, goed, dat helpt allemaal wel.
Oh, ja. Ja. Ja, het lijkt soms echt een parallele wereld, hè? Als je daar niet zit, dan heb je geen idee wat er eigenlijk gebeurt. Of dat dan opeens iedereen het over een bepaald onderwerp heeft. En dan buiten Twitter is iedereen zo van,
het zal wel.
Ik wist het niet. Ja.
Het is echt apart omdat het je zo op kan slokken.
Dus
als je er wel zit.
Als mensen om je heen er niet op zitten. Aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat het ook, ja, dan kan je niet echt uiten hoe heftig het is als je een vloedstroom van nare, maar ook positieve, als je bijvoorbeeld viraal gaat.
Ja, ja, ik deel dat soort dingen wel met mijn familie, maar omdat ze daar helemaal niet mee bezig zijn, werkt het ook echt wel louterend. En dan heb je ook wel heel nuchter. En het relativeert ook. Dat je denkt, ik heb wel echt een aantal shitstorms meegemaakt op Twitter, dat ik echt een aantal dagen trending was. En dan ook niet goed. Ik dacht de hele nare dingen eraan. En dan helpt het gewoon als je mensen om je heen hebt die echt totaal niet weten dat het speelt en wat het is. En dan denk je ook, weet je, het is Twitter maar.
Ja, want dat is het. Ja.
Het is ook
aan
Twitter,
de ene kant is ook Twitter, maar aan de andere kant is het natuurlijk ook heftig. Maar goed.
Ja. We gaan beginnen met onze openingsklassieker. Dat is de Femimisser. Nidia, hoe ging jij de Femimist in deze week?
Nou, ik werd weer geconfronteerd met onbewuste stereotype denkbeelden die ik in mijn hoofd heb. Ik heb namelijk iemand van een uitgeverij waar ik regelmatig mee e-mail. Want wij krijgen heel vaak niet echt verzoekjes, persberichten. En dan zeggen ze, nou, wil je misschien een recensie-exemplaar? En dan mailen we een beetje zo heen en weer. En ik googelde deze persoon en ik dacht, dat is een vrouw. Maar ik mail altijd heel zakelijk naar haar. Als in, ik voelde
dat zou je normaal niet doen als het een vrouw, ja, als je wist.
En toen daarna kwam ik erachter, het is geen vrouw, het is een man. Dus het sloeg. Maar ik vond het gewoon interessant hoe mijn hoofd dus heel even een compleet ander mens ervan maakte, puur vanwege gender.
Ja.
En dat ging heel kort en dan daarna is het ook weer. Maar het is gewoon heel even dat je denkt. Huh?
Maar de toon ja, of voice klopt
groetjes,
niet.
Groetjes, dat zou ik dan gezellig, weet je wel. Zo gezellig met de meiden, lekker e-mailen.
Want dat, dat wilde ik dan vragen. Want hoe zou je dan inderdaad normaal gesproken... Ja, als je zou weten dat het een vrouw is...
Ik denk dat ik dan dus iets minder zakelijk of wat minder kortaf ben. Al is het ook even mijn goede voornemens om binnen zakelijke context juist wel wat meer zakelijker te zijn. Want dan kost het mij minder emotionele moeite om een heel simpel mailtje te sturen. Als het altijd maar
kleep moet worden met allemaal alsof...
Liefs en hoe gaat het? En ja, het gaat eigenlijk nergens over, want we hebben ook niet echt een relatie. Het is puur van, nou, dit boek komt eraan. Is het misschien interessant? Ja, misschien wel, stuur maar op. Weet je wel, je zou bewijzen met ja en nee kunnen communiceren.
Hoe is het met je katten en...
Ja, nou, dat zou ik dan bijna gaan doen, ja. Ja, het is apart. Maar ik zag het bij mezelf gebeuren en dacht ik, hè? Ja, apart weer. Heb jij iets, Marilot?
Ik heb niks.
Oh.
Kijk, luister.
Je hebt
te feministisch geweest.
Volledig belopen en nu ben je klaar. Je hebt uitgespeeld.
Ik heb ongetwijfeld iets gedaan waar ik nu niet op kan komen. Maar het is echt deze week voor mij staat in ieder geval in het teken van allemaal mensen. Ik ben over angsten heen gestapt. Ik heb moeilijke gesprekken gevoerd. Ik ben confrontaties aangegaan. Ik heb stappen gezet in mijn eigen emotionele leven. Ik heb een therapeut gevonden. Ik ben gaande. Ik zit gewoon helemaal on top of the things qua, zeg maar, stappen ondernemen. En ik kan gewoon eventjes even niet bedenken wat voor onfeministische dingen ik heb gedaan.
Nou, zalig.
Ja, I love it.
Ja. Ja.
Mag ook wel eens.
Toch?
Ja.
Ja. Ik wil zeggen, al 5 jaar allemaal onfeministische dingen. En nu mag ik ook wel een keertje zeggen, stralen. Het gaat gewoon goed.
Ja. Ja.
Het werpt zijn vruchten af.
Ja, precies. Ja. Hè? Eindelijk. Mag ook wel eens. En jij, Emine?
Ja, ik heb een zoon van 14. Ik ben alleenstaande moeder. En we hadden het over vriendinnetjes en ook een beetje over uiterlijk. Want hij wilde zijn haar laten knippen. En we hadden zo'n gesprek. En ik merkte dat ik... achteraf ging ik er met mijn zus over praten. En ik zei tegen haar... hij is best wel zachtmoedig. En ik zei, ik ben bang dat hij dan straks te veel in een soort friendzone komt te zitten. En dat vrouwen hem te veel steeds als die goede vriend gaan zien. En achteraf dacht ik, maar dat is wel heel erg dat ik dit denk. Want ten eerste... zegt het dus iets over hoe ik over vrouwen denk. Dat ik denk dat ze eigenlijk alleen maar op alfamannen vallen.
Ja.
En tegelijkertijd ook, terwijl ik hem helemaal niet als een alfaman opvoed, dat ik hem dan toch wel weer op de een of andere manier daarin wil duwen, onbewust. Ja. En ik dacht, oh, dat is wel heel erg. En dat was iets waar ik me op betrapte, inderdaad. Ja. Wat jij net ook zei, dat je dacht, oh...
Hé, wacht eens even.
Wacht even, dit is niet de bedoeling.
Ja.
Maar gelukkig heb ik ook wel, weet je, mijn zoon is heel, heel erg bewust van zichzelf. En hij weet heel precies goed hoe hij wil worden en wat hij niet wil zijn. Dus hij, weet je, kan ook heel goed terugduwen wat dat betreft. En ook die spiegel wel voorhouden. Maar dat was even dat ik dacht, oh.
Ja.
Ik wist niet dat dat nog ergens diep van binnen in mijn onderbewustzijn nog speelde.
Ja. Ja. Nou, zo kan een kind je toch wel eventjes weer flink op de feiten drukken. Zo.
Ja.
Ja, sowieso met een kind denk ik toch? Dat het een soort spiegel is voor je eigen gedrag.
Alles de hele tijd teruggekaatst wordt. Omdat je denkt, dit ben ik.
Oeps.
Ja, absoluut. Het is echt een goede spiegel.
Ja. Tijd voor post.
Hallo.
Hallo.
Ik vroeg me het volgende af na het lezen van een nieuwsbericht. Er wordt heel vaak nadrukkelijk vermeld dat er vrouwen en kinderen onder de slachtoffers zijn. Maar waarom wordt dit zo benadrukt? Maakt dat het een groter drama dan alleen mannen die dood zijn? Of is er een andere reden te bedenken? Ik vind het persoonlijk een benadrukking van de zwakkeren, tussen aanhalingstekens, in de maatschappij. Waar ik me bij kinderen nog iets kan voorstellen, maar bij vrouwen niet. Benieuwd hoe jullie erover denken. Kort maar krachtig.
Ja.
Ja.
Ik heb er wel allerlei ideeën over. Ja. Ja. Jij, Emine?
Ja, ik... en dat is ook weer iets waarbij je merkt dat er dan toch een soort overtuiging nog diep in je zit. Want aan de ene kant vind ik het logisch dat vrouwen en kinderen worden beschermd. Dat is een hele rare overtuiging wat waarschijnlijk heel diep van binnen zit. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, maar waarom zouden mannen die bescherming niet verdienen? En waarom moeten mannen zich... als eerste daar dan voor opofferen of zo.
Ja.
En ik merk dat vooral in de berichtgeving over, zeg maar over Gaza en de oorlog daar.
Daar gebeurt het ook nu nog heel veel, ja.
En dat ook continu maar wordt gezegd, zoveel kinderen en zoveel vrouwen zijn er overleden, zoveel slachtoffers. En elke keer gaat het dan over die kinderen en vrouwen. En dat je dan denkt, ja, maar die mannen dan,
ja, precies.
Die zijn net zo goed slachtoffer. En die hebben net zo goed verdriet en die hebben net zo goed pijn en leed. Dus ik vind het een hele slechte vraag, maar ik heb er nog geen antwoord op.
Maar het is ook wel alsof zodra er oorlog en geweld is, alsof we allemaal in een soort, alsof de genderrollen of normen opeens strakker zijn of zo. De mannen vechten, de vrouwen en kinderen zijn onschuldig, moeten beschermd worden.
Ja.
En krijg je dan niet dat je dan vrouwen en kinderen dus schaart onder, nou, zwak of kwetsbaar of onschuldig? En wat betekent dat dan eigenlijk voor de mannen? Zijn die dan niet onschuldig? Zijn die dan verdacht? Zijn die dan dus degene die... Want het is natuurlijk wel vaak zo dat de geweldplegers in oorlog zijn, denk ik, overwegend man.
Mm-hmm.
Maar het is natuurlijk niet zo dat de slachtoffers die vallen, die man zijn, ook allemaal in de oorlog vechten of daar iets mee te maken hebben. Dus dat is eigenlijk ontzettend krom.
Ja, en met deze aanduiding doe je een beetje denken alsof dat wel zo is. Dus de vrouwen en kinderen hebben per definitie zijn zij weerloze slachtoffers en de mannen dus niet.
Ja.
Want die zullen dan wel
iets gedaan
hebben.
Iets gedaan hebben.
En daarmee maak je ze verdacht zonder dat ze dat zijn.
Ja.
Ik vraag me ook af of het voor de geweldplegers dan makkelijker wordt om slachtoffers te maken onder mannen, omdat ze denken vrouwen en kinderen zijn onschuldig.
Ja.
Maar bij de mannen maakt het niet zoveel uit. Ik vraag me af of, of dan de stap om geweld te plegen, of dat dan of die sneller wordt genomen, makkelijker wordt genomen, omdat het dan mannen zijn.
Ja. Nou, je hebt wel mannen die heel erg zijn van ik sla geen vrouw.
Ja.
Toch? Er is ook zo'n, er is nu weer zo'n programma Special Forces, FIPS of zoiets. Ik weet niet precies hoe het heet. Of Kamp van Koningsbrugge. Zo'n soort programma waar dan mensen zo'n training, hele zware training moeten doen. En dan moeten ze met elkaar vechten. En ik zag in de voorvideo dat er dus inderdaad, dat is heel vaak in dit programma, dat er een man was die moet dan tegen een van zijn collega vrouwen vechten. En dan is het...
Ik slag geen vrouw.
En dan maken ze daar zo'n scène van. Terwijl iedereen zo is van ja, dit is het programma. Dit is wat we hier doen. Het gaat hier niet over gender. En dan is het helemaal van oh, ik ga geen vrouwen slaan. En daar is echt mijn grens. Waarom is het wel oké om mannen te slaan.
Ja.
Het gaat me niet zozeer om het aspect een vrouw wordt gezien als de zwakkere. Het gaat mij om het aspect waarom beschermen we mannen niet evenveel als vrouwen?
Ja,
daar zit het voor mij echt.
Waarom zijn mannen hier dan blijkbaar niet het slachtoffer? Waarom zijn zij hier per definitie schuldig?
Ja. En bij kinderen snap ik het wel. Snap ik het wel meer.
Ja, want die zijn
weerloosheid is vanzelfsprekend.
Ja. En dit doen grote mensen doen hen dit aan.
Ja.
Dus dit is niet hun schuld. Zij zijn niet degene die dit geweld begonnen zijn. Dus die zijn per definitie onschuldig.
Maar je zou denken, spreek van burgerslachtoffers.
Ja.
Dan weet je toch per definitie zijn dat dan dus mensen die doodgaan, die vermoord worden zonder dat ze ook maar iets met die oorlog verder te maken hebben.
Maar zeg maar zoiets als dienstplicht houdt natuurlijk ook al die denkbeelden in stand van mannen die want het is natuurlijk volgens mij in Nederland hebben mannen en vrouwen dienstplicht, maar
ik weet dit allemaal dus
ik weet
niet,
het ook niet, maar
zit.
Ik dacht dat vrouwen ook gewoon volwassenen tussen de bladibla, maar goed, pin me je niet op vast. Maar bijvoorbeeld in Rusland is het natuurlijk wel, of in Oekraïne, daar mochten mannen toch op een gegeven moment ook het land niet uit, want die moesten vechten. En in Rusland is het nu zelfs zo dat vrouwen, dat er een discussie over abortus op gang is gekomen. Anti-abortus.
Yeah.
Omdat vrouwen geacht worden de nieuwe soldaten te baren. En dat zijn dan mannen.
Oh,
dus de vrouwen baren en de mannen gaan vechten.
Ja.
Dus dit is een heel extreem voorbeeld. Maar het is natuurlijk wel soort... dit houdt al die denkbeelden altijd maar in stand.
Maar tegelijkertijd heb je nu ook wel New York Times, als ik het goed zeg, die dan met een zogenaamde feministische inslag gaat zeggen van wow, kijk al deze badass vrouwen die in het Israëlische leger aan het vechten zijn. En dat laten ze dan zien alsof het een
goed ding is.
Ja, alsof het een feministisch streven is dat vrouwen nu missies leiden of mensen vermoorden. En dan denk ik ook, dat is niet waar feminisme over gaat, mensen.
Nee, laten we inderdaad in dit verhaal gewoon zeggen, de mannen moeten net zo hard beschermd worden als de vrouwen in dit verhaal.
Ja.
Overigens gaat dit natuurlijk niet alleen over oorlogssituaties. Want als een schip zinkt...
Klopt.
Zijn het ook,
ja, ik moet op de hele dag
denken.
Ja, weet je, dat dan zijn het ook steeds de eerste vrouwen en kinderen.
Ja.
Terwijl, ja, waarom de mannen niet ook?
Hoezo?
Ja.
Die zijn toch ook gewoon zitten toch ook op dit schip, willen toch ook niet zinken?
Ja. Ja, ik vind het ook iets apart.
Ja, maar mannen, maar en dit is ook heel erg van mannen moeten dapper zijn. Die moeten ten onder gaan met dit schip. Die moeten hun plek dan maar afstaan aan vrouwen en kinderen, want
nobody knows.
Nobody knows.
Het patriarchaat en allerlei ideeën.
In ieder geval,
die we erover hebben.
Ja, interessant.
En een terechte vraag.
Ja, zeker.
Zeker.
Hallo en mogen wij even uw oortjes gespitst voor onze sponsor, ICM Trainingen en Opleidingen.
En ICM heeft als cadeau aan de mensen een gratis groeiprogramma in het leven geroepen, bestaande uit een webinarreeks met 3 zeer nuttige gratis lessen. En ik wil graag even benadrukken dat het gratis is.
Gratis. In die lessen ga je aan de slag met het allerbelangrijkste onderwerp in heel je leven, namelijk je eigenste ikste zelf.
Je eigenste ikste zelf, inderdaad. Op donderdag 22 februari, dinsdag 27 februari en woensdag 6 maart in de avonden kun je de online lessen over je eigenste alleste ikkie, jezelf, volgen.
Ja. Ja. Vorige keer hebben we al onderwerpen uitgelicht van de eerste 2 webinars.
Namelijk, kleine samenvatting, les 1, wat te doen met belemmerende overtuigingen die je tegenhouden in het leven. En les 2, zelfcompassie, hoe doe je het?
En dan zijn we aangekomen bij de grote onthulling van les 3.
Op 6 maart gaat de derde en laatste gratis webinar in deze reeks over self-care.
Self-care?
Ja!
Oké. Hoe goed wil je dit hebben?
I know.
Jij zit in een extreme self-care fase, want je bent wiebeli-wiebeli, zoals wiebeli, je het zelf zegt.
Nee, wiebeli de piebeli.
Jij zelf, je wiebeli de piebeli, je self-care je er helemaal de pan uit. Ja. Wij hebben hier net letterlijk in de studio de 7-minute workout gedaan.
Ja, dat is de lichamelijke self-care voor ons.
Ja, want bijna onder dwang. Ik van jou. Jij wilde per se die 7-minute workout doen.
Ik zou het doen, want ik merk ook gewoon dat mijn energie nu alweer hoger is. Ja. Selfcare is belangrijk.
Maar ook mentaal zit je helemaal te selfcaren.
Ja.
En wat kunnen we bij ICM dan leren?
Nou, we kunnen leren meer tijd en ruimte creëren voor onszelf. En er staat hier, wil je jezelf bevrijden van de gevangenis van moetjes en grenzen leren stellen,
Volg
dan deze les.
Oh ja.
En dit lijkt mij gewoon heel gezond. Ja. Voor een ieder.
Ja.
Niet alleen voor Marilotje Haag, die het gewoon heel moeilijk vindt.
Nidiaatje van Vee.
Ja, precies. Dus Nidiaatje van Vee moet zich misschien dan toch ook gewoon maar even indrijven.
Ja. Weet je wat? Ik doe het. Het is ook gewoon een belemmerende overtuiging om te denken dat ik het niet zou doen.
Ja, precies. Dus ook jezelf op nummer 1 zetten en self-care creëren. Ga naar icm.nl/groeiprogramma en meld je daar dus gratis aan.
En ja, mensen, jullie weten hem. Even met z'n allen tegelijk.
ICM, je kunt meer dan je denkt. We moeten het even hebben over moslim-incels op social media en hoe jonge moslima's steeds meer terug beginnen te slaan. Vanwaar, Emine, dat jij meteen dacht, daar wil ik het over hebben?
Omdat ik zit dan sinds, ik denk, corona. Sinds de pandemie zit ik op TikTok, heel passief hoor. Ik post zelf niks, maar ik volg dan heel veel. En ik begon langzamerhand een soort trend te herkennen of te zien. En dat zal vast met het algoritme te maken hebben. Moslimmannen die dan podcasts maken. En nou goed, dat gebeurt in zijn algemeenheid natuurlijk ook best wel veel. En die dan heel conservatief praten over wat de rollen van vrouwen zijn. Het gaat altijd maar over vrouwen. En vrouwen moeten dit en vrouwen moeten dat. En wat betekent het dan voor mannen? En wat ik begon te zien en waar ik heel blij van word, is dat ik dus steeds meer zie dat jonge moslima's beginnen terug te slaan, ook wel terug te duwen. En het allermooiste daaraan vind ik dat ze dat doen op een manier waardoor ze trouw blijven aan zichzelf. In het verleden zag je best wel vaak dat als moslima's gingen emanciperen, dat ze dan vaak moesten kiezen tussen hun geloof of hun emancipatie.
Ja.
En nu zie je dus dat die moslima's zeggen, nee, ik ga helemaal geen afstand doen van mijn geloof. Maar het is niet mijn geloof die mij onderdrukt. Het zijn de mannen die dat doen.
Ja.
En wat ze doen eigenlijk is dat ze met de Koran in hun hand hun emancipatie opzoeken en die mannen eigenlijk een beetje om de oren gaan slaan. En dat, ik vind dat een prachtige ontwikkeling. En ik hoop ook dat dat steeds zichtbaarder wordt. En dat mensen zich daar ook steeds bewuster van worden.
Ja.
Ja, ik zit nu dus in het algoritme van, zeg maar, al die sessie meiden die dan die podcast dudes ja, voor gek. Nou, niet voor gek, maar wel echt...
Ze maken ze wel belachelijk.
Ja, ze maken ze belachelijk. Nou, en ik geniet er enorm van. Want dan zitten ze zo... Ja, je mag... Dan doen ze zo'n man na en dan is het... Dat is tabarouche,
ja,
of zo, zeggen ze. Ja. Dat woord gebruiken ze.
Ja, tabarouche. Ja, dat is een concept waarmee eigenlijk wordt bedoeld... dat je niet te veel in het middelpunt moet willen staan. En het gaat eigenlijk over bescheidenheid. En dat je dus niet, en ego, dus je moet je... Het gaat over bescheidenheid.
Ja.
En, maar wat je ziet is dat daar dus ook weer door mannen... iets is van gemaakt wat vooral voor vrouwen geldt.
Ja.
Dat je dus niet... Dat je heel klein moet maken. Dat je zelf niet mag tonen. Zowel lichamelijk niet als in, zeg maar, in figuurlijke zin niet. En dan zie je dus dat vrouwen dat weer dat gaan teruggrijpen. Gaan zeggen, ja, nee, maar jullie misbruiken dat concept... om, ja, ons te onderdrukken of om ons terug te houden. En we nemen dat weer terug.
Ja. Ja.
En dat bedoelde ik dus ook net met dat vrouwen of die jonge meiden... met de Koran in hun hand hun emancipatie gaan zoeken. Zonder dat ze per se daarvoor hun geloof hoeven op te geven.
Ja.
En zeggen, nee, we claimen dat terug. Jullie hebben er iets anders van gemaakt.
Ze maken er ook wat gendered van, terwijl het dus helemaal, ja, niet een gendered concept is.
Nee, absoluut niet.
In de Koran staat nergens, vrouwen moeten, nee, mogen dat niet. Of vrouwen, nee, moeten bescheiden,
nee,
zijn.
Nee, want het is,
uitleg van tekst.
Het is genderloos. Het is, ja, een concept, ja, wat helemaal gewoon voor iedereen geldt.
Ja.
Maar mannen hebben daarvan gemaakt.
Ja.
Je mag als vrouw mag jezelf niet tonen.
Ja, het is echt pure mannelijke interpretatie.
Ja.
En als je het hebt over die moslim incels. Wel, incel, dat staat dan voor onvrijwillig celibatair. Is dat ook een term die op specifiek deze groep te plakken is? Of is het meer de manosphere, de red pillars?
Allebei eigenlijk een beetje. Er is natuurlijk heel erg veel overlap tussen. Ja. Maar wat je ziet is dat er... mannen zijn die dan vinden dat ze het recht hebben op een vrouw. Dat ze het recht hebben om te trouwen.
Ja.
En dat er dus ook steeds meer moslima's zijn die zeggen... ja, nee, sorry, ik heb het goed voor elkaar. Ik ben helemaal niet van plan te trouwen. En als ik al trouw, dan moet het aan die en die en die criteria voldoen. En dat zijn die mannen niet gewend.
Ja.
Dat hebben ze niet meegemaakt. Dat hebben ze niet van hun ouders meegekregen. Dat hebben ze niet van hun moeder gezien. Dus die zijn dan ineens heel gepikeerd en heel geprikkeld en boos. Willen zich er ook niet bij neerleggen. En ja, ik vind dat prachtig.
Ja. Ja, we zagen ook een TikTok-video van een jonge moslimvrouw... die ook zich afvraagt, waarom hebben die mannen het de hele tijd over vrouwen?
Ja.
Als in, waarom? Er is een podcast die door Myron Gaines wordt die geleid. En dat noemt zichzelf dus de number one man's podcast in the world. En hij schreef dus het boek Why Women Deserve Less...
Nou, dan schrijf je een boek over vrouwen.
Allerlei meningen over. Maar wat is toch die obsessie met dat die mannen de hele tijd over vrouwen aan het praten zijn. En niet over, ja, andere, gewoon andere dingen. Het maakt me ook echt gereed uit waar je het anders over kan hebben. Maar die drang om het maar de hele tijd over vrouwen te hebben. Wat definieert deze mannen, denk jij?
Onzekerheid. Heel veel onzekerheid. Mm-hmm. Niet alleen over zichzelf, maar ook over hun positie in de wereld.
Ja.
De maatschappij en eigenlijk de hele wereld is natuurlijk aan het veranderen. En we zitten nu in een soort positie dat vrouwen niet meer afhankelijk zijn van mannen voor hun geluk en voor hun onafhankelijkheid, zeg maar. Economische onafhankelijkheid. En dat ze keuzes kunnen maken. En mannen hebben die ontwikkeling niet meegemaakt. Vrouwen wel. En je ziet dus dat mannen dus niet goed weten hoe ze daarmee om moeten gaan.
Ja.
En ineens is het, ja, maar wat betekent dit voor mij?
Ja.
Want nu moet ik, want voorheen was het voldoende als je als man zijnde gewoon voor je gezin zorgde en werkte.
Brood op
en,
de bank.
Ja, 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 en dan was het prima. En als
dat is ook
dan
een hele duidelijke rol natuurlijk.
Ja, ja,
je prettig om een duidelijke rol,
ja,
te hebben.
Ja. En vooral zeg maar, want ik ben wat ouder dan jullie. Jullie generatie heeft die ontwikkeling natuurlijk helemaal doorgezet. Mijn generatie is nog de generatie van, we moeten het allemaal kunnen. We moeten en de goede huisvrouw zijn en de goede moeder zijn en de,
ja, alle ballen in de
vrouw, ja,
ja, alles.
En jullie generatie en wat jongere generatie, die heeft al heel, heel veel beter in de vingers van, ja, maar ik hoef dat ook allemaal niet helemaal te kunnen. En mannen moeten ook hun bijdrage leveren. Mijn generatie heeft dat wat minder. Die heeft veel meer hooi op zijn vork genomen of op haar vork genomen dan jullie generatie dat heeft gedaan. En wat je nu ziet is dat mannen die ontwikkeling niet hebben meegemaakt, die zijn een beetje stil blijven staan. Die hebben moeders gehad die het allemaal wel deden.
Mm-hmm.
Die gingen en werken en voor het huis zorgen en voor de vader zorgen en de kinderen zorgen. En die mannen, die jongens denken nu, oké, maar shit, wat nu? Wat betekent dit voor mij?
Ja, want opeens moet je ook zelf iets...
Je moet iets op tafel brengen.
Waar is de emancipatie van de man geweest in de afgelopen tijd? Dat is natuurlijk de grote vraag.
En aan welke uitspraken of standpunten moet ik dan denken... als je het hebt over deze mannen die dan in een podcast dingen gaan verkondigen?
Nou, er is dus recent een podcast geweest waar een jonge moslimman zei dat moslima's geen foto's van zichzelf op hun kamer of hun telefoon moesten bewaren.
Ja, want de filmrol mocht het niet
staan. Want stel je voor dat, dat een telefoon werd gestolen en dan zou een man haar foto's kunnen zien. Of als je het telefoon ter reparatie ergens brengt en allerlei argumenten voor waarom het niet zou mogen. En wat wel heel mooi was, dat er ineens allerlei moslima's gingen daar echt helemaal los op. En allerlei gingen er echt helemaal de draak mee steken.
Parodieën er ook op maken. Ja, zo van, je mag niet in een pyjama slapen, want wat als er brand uitbreekt. Ja. En ik heb daar wel heel erg van genoten. Maar het is natuurlijk heel heftig dat die man dat zegt in die podcast.
Maar het gaat er echt continu over wat vrouwen wel en niet mogen.
Ja.
En het mooie is dat ze dat alleen de dingen uitkiezen die hen beter maken. Die zeg maar in hun belang zijn. Het zal nooit zijn, vrouwen moeten dit of vrouwen mogen dat. En dat het dan nadelig is voor hen of zo.
Ja. En je bedoelt uitkiezen qua wat ze dan uit cultuur / religie uitkiezen.
Dus alles wat ze zeggen, dient hun eigen belang.
Heel selectief.
Ja. Maar ze hangen het wel op aan geloof.
Altijd.
Ja.
Altijd.
Ja.
Want dat is hoe ze het rechtvaardigen.
Ja, en dat is ook een, vind ik, iets engs hebben...
Ja.
Want ja, als jouw geloof sterk is en je denkt, ja, maar ik wil het ook graag goed doen. Dan, en je ziet de hele tijd die mannen die dingen zeggen. Dan denk je, ja, oké, maar dit is ook hoe het, hoe het hoort blijkbaar.
Wie zijn zij om dat te zeggen natuurlijk? Welke autoriteit hebben zij? Maar ze stralen het wel uit.
Ja, en in het verleden vroeger had je natuurlijk... Kijk... De Koran, en ik ga nu het niet heel theologisch doen, daar hebben we ook geen tijd voor en daar ben ik hier ook niet voor gekomen, maar de Koran is eigenlijk altijd geïnterpreteerd door mannen. En wat je dan krijgt is dat je hele mannelijke interpretaties krijgt die heel erg in het voordeel zijn van mannen.
Ja.
En nu heb je dus een generatie vrouwen die zeggen, nee, maar ik lees de Koran zelf en ik interpreteer zelf en ik onderzoek zelf en dit is niet wat er staat en dit is niet wat de bedoeling hiervan is. En dat bedoelde ik dus met de Koran in de hand. En je ziet dus dat mannen nu vervolgens ineens hele rare dingen erbij gaan halen om nog ergens grip op te houden. Dus dat ze ook echt een beetje in het uiterste en ook een beetje in het absurde gaan schieten. Vanuit een soort behoefte om controle te houden ergens op.
Zoals zo'n filmrol, foto op een filmrol. Waar haal je het? Hoe koppel je dat aan de Koran?
Ja.
Want
En is dit populaire content?
Ja, je hebt wel echt een deel van de mannen. Dat is ook, en dan heb je echt wel de, wat je net ook noemde, een beetje de Andrew Tate groep. Ja, die zijn er heel vatbaar voor.
En dat
verklaar ik zelf een beetje door het feit dat er dus een groep jongens is. Of groep mannen eigenlijk, het zijn niet eens jongens, het zijn eigenlijk wel mannen. Die gewoon niet weten wat hun rol of positie is in de wereld.
Ja.
En die gaan zich daaraan vasthouden.
Ja.
En dat zit hem dat dan ook deels in, je hebt je religie, je hebt je cultuur. Je woont in een land waar islamofobie, waar moslimhaat is. Waar dat eigenlijk niet geaccepteerd wordt. Waar je buitengesloten wordt, racisme, discriminatie. En dat er een soort afkeer van, ik zoek mijn identiteit. Dat je gaat zoeken naar mensen waar je wel nog bevestiging van krijgt.
Ja en nee, ik wil het niet. Want het stukje islamofobie, dat is er wel, maar ik wil dat niet... Ik geloof niet dat dat een argument is. Want je ziet het ook bij niet-moslims, zeg maar. Zie je die ontwikkeling ook?
Ja, natuurlijk.
Ik wil niet dat
maar
dat
is ook een positie zoeken wel in
ja,
de... In,
maar dat, ja,
ben ik, ja.
Ja, maar dat, ik wil niet dat dat een soort verzachtende omstandigheid gaat worden. Want dat is het gewoon niet.
Nee. Maar ik kan me voorstellen dat je, als je zo'n podcast... Het is een... Het zijn mannen op wie jij lijkt of naar wie je opkijkt natuurlijk. En juist omdat ze ook moslim zijn, herken je je erin, kan ik me voorstellen. En dat je er daarom op aanslaat.
Ja.
Dat
zal een rol spelen.
Volledig afhankelijk zijn van het algoritme. Of je er wel of niet...
Of
je tegenkomt. En als je er eenmaal op klikt, dan... Tenminste, dat horen we veel als je het hebt over de manosfeer-video's. Ja. In het algemeen. Dus dat zal hiervoor ook voor deze dan niche in de manosfeer ook gelden. Je komt erin en je blijft er.
Ja.
in zitten.
Er zijn natuurlijk meerdere factoren. Je moet er ook wel echt een vatbaarheid voor hebben. Het heeft ook te maken met je thuissituatie en hoe je bent opgevoed.
Ja, en wie ziet jou? Of wie? Ik heb toch het gevoel dat daar ook echt wat zit bij die jonge jongens die daar gevoelig voor zijn. Van ze zoeken naar een soort bevestiging of gezien worden. En dan horen ze dat en denken ze,
Het is lekker duidelijk en lekker dominant of zo. En we hadden ook een berichtje van iemand die zei, deze video's die zitten ook, deze podcast zitten ook in de feed van mijn broertje van 12.
Ja.
Echt heel. Is dat ook bijvoorbeeld iets wat jij, waar je op. Jouw zoon het over heeft, dat is natuurlijk ook die leeftijd. Dat ziet hij ze ook.
Ja, ik heb er ook echt wel heel veel gesprek met hem over. En wat ik zei, weet je, hij is van zichzelf heel zachtmoedig. Dus het ligt gewoon niet in zijn aard, dat alfa gedrag.
Nee.
Dus voor hem is het alleen maar raar. Hij heeft heel veel sterke vrouwen om zich heen. Dus het is niet iets waar hij heel vatbaar voor is. En dat bedoelde ik ook met thuissituatie.
Ja.
Ja.
Want als jij een moeder hebt die ook heel traditioneel en heel conservatief is en die er ook in meegaat. Laten we wel wezen, er zijn ook heel veel vrouwen die het patriarchaat gewoon in stand houden en de hoeders daarvan zijn.
Ja, eerlijk, ja.
Ik zie wel bij mijn zoon ook dat hij dat tegenkomt.
Ja.
Maar ik zie niets terug dat invloed op hem heeft.
Nee, hij is opgevoed met de tools om daar gewoon tegen in te. Of
hij vindt het heel raar. Ja. Hij vindt het ook een beetje. Vooral het alfa-gedrag vindt hij heel raar.
Ja.
Hij heeft echt wel een soort afkeer van.
En wat je net zei over. Ik zit nog na te denken over die koppeling van specifiek moslim-incel. Want we hebben ook een keer een aflevering over incels in het algemeen gemaakt. Maar wat is het dan? Ja, ik probeer er een soort van vat op te krijgen van wat is het dan dat ze per se dat geloof daaraan.
Dan zij gebruiken geloof als rechtvaardiging natuurlijk.
Ja, ja.
Want ik bedoel, incels heb je niet alleen bij moslims.
Nee, precies. Het maar, is natuurlijk veel breder.
Bij moslims heb je dus dat ze geloof. Als rechtvaardiging gebruiken.
Ja, en dit heb je natuurlijk ook wel bij zeer streng christelijke. Ik heb wel eens Amerikaanse content voorbij zien komen. Ook van trouwens ook veel van vrouwen.
Ja, ik moet ook nu heel erg denken aan die evangelical churches, die grote, waarvan die mannelijke priests dan groot staan te praten over wat vrouwen wel en niet mogen en wat je wel en niet kan doen. Dus dat is natuurlijk in essentie hetzelfde. Dat het met het geloof wordt gerechtvaardigd wat je anderen oplegt in jouw voordeel.
En wat dat gevaarlijk maakt, is dat geloof is natuurlijk heel sterk. En als je als vrouw zijnde niet heel erg bewust bent van wat wel en niet klopt en heel erg vatbaar bent voor wat mannen zeggen en ook zo bent opgevoed, dan neem je dat ook over.
Ja.
En dat maakt het gevaarlijker dan wanneer het over niet-gelovigen gaat.
Ja. Ja.
Want religie is gewoon een hele. Het is een hele sterke invloed.
Ja.
En als je dat als rechtvaardiging gebruikt, ja, dan.
Ja, het is natuurlijk super belangrijk voor je identiteit. Het is wie je bent en waar je mee groot bent geworden. En dan laat je dat natuurlijk niet zomaar los. Ja, dat maakt wel sens. Het is een hele handige tool om mensen mee naar binnen te trekken.
Het is ook gewoon weer een verdienmodel eigenlijk als je het verder.
Als je het zo hoort.
Het werkt goed. Dus dan op deze
mensen zijn daar gewoon heel gevoelig voor.
Laten we het ook even hebben over het verschil tussen cultuur en religie. Want hier, die islam wordt dus dan hier heel erg gebruikt. Om het onderdrukken van vrouwen te rechtvaardigen. Andrew Tate is ook bekeerd tot de islam en heeft hele nare dingen gezegd. Terwijl vaak als je het hebt over bekeren tot een geloof, zijn het vaak mooie en soort liefdevolle verhalen van, oh, ik heb dit en dit meegemaakt, dit heeft me dit en dit gebracht en nu sluit ik me heel graag aan bij dit geloof. Bij hem is het een heel, eigenlijk een misogyn verhaal.
Ja.
Kunnen we het hebben over het verschil tussen cultuur en religie? En je hebt het net al kort gezegd, van het is ook hoe je teksten bekijkt of uitlegt.
Ja. Ja, uiteraard. Ik kan twee onderwerpen noemen die eerwraak en vrouwbesnijden zijn allebei culturele gebruiken en culturele concepten. Dat komt gewoon echt niet voor in de islam. Maar het wordt wel door moslims onder andere uitgevoerd.
Ja.
En dat is ook weer zoiets waarbij zelfs daarin, terwijl het wordt niet eens in de Koran genoemd, het komt daar niet eens in voor. Maar zelfs daarin zie je dat de islam wel als rechtvaardiging wordt gebruikt.
Ja.
En het in stand wordt gehouden door te zeggen, nee, maar het is wel islamitisch en het komt wel voort uit de islam. En dan dat maakt dat mensen daar dan sneller in meegaan.
Mm.
Want van cultuur kun je veel sneller losmaken dan wanneer het om religie gaat.
Ja,
als je gelooft,
ja.
Kun je daar veel moeilijker los van maken dan wanneer het om cultuur gaat.
Ja.
En dat onderscheid is soms heel moeilijk te maken.
En is iemand als Andrew Tate grijpt eigenlijk niet per se de religie, maar de cultuur aan om, ja, om zich naartoe te bekeren.
Ja.
En niet het geloof.
Ja, ja. En om zijn misogynie te verder te spuien.
Ja, want daar kan je lekker de vrouwtjes onderdrukken.
Maar daar zit ook dus iets heel engs aan. Je hebt in Nederland sowieso heb je ook veel mensen die denken islam is per definitie onderdrukkend. Ja. Want een vrouw moet een hijab dragen. Nou, daar kan je sowieso ook zo meteen denk ik al wat over uitleggen van dat moeten. Vraagtekens. Maar dit soort content en zo'n Andrew Tate die zich daarbij aansluit, die vergroot eigenlijk ook dat stereotype, ja, beeld over het geloof.
Ja. Ja, ja, absoluut. Kijk, ik kan niet over zijn intenties spreken en over waarom hij moslim is geworden. Maar toen ik het las, dacht ik, oh nee, jij...
Het schaadt, ja, echt, ja.
Ja, ik dacht, oh jij? Ja. Echt? Maar goed, weet je, het is dus... Kijk, hij is natuurlijk niet de enige. Je hebt ook moslim Andrew Tate's, die heb je gewoon. En het is de taak nu van de vrouwen om het narratief en ook de context te gaan veranderen. En je ziet ook echt wel een omslag.
Ja.
En juist daarom zijn die mannen zo heel erg nog meer proberen te onderdrukken. En nog meer proberen te controleren.
Ja.
Omdat ze die grip kwijt beginnen, ja, te raken.
Ja. Dus hoe meer de emancipatie ook weer gaat, ja, hoe, ja, meer ook weer er is altijd reactie tegen reactie. Ja. Ja.
Maar laten we het even over die tegenreacties, ja, hebben.
Laten we het daarover
daar
hebben.
We hebben nu, ja, een beeld geschetst van de mannen. Altijd weer de mannen. Wat voor tegenreacties komen er op deze content? Zeg, wat zie je langskomen? Zoal.
Nou ja, waar we het net ook over hadden. Vooral parodieën, zeg maar. Maar ook hele boze vrouwen. Hele boze jonge vrouwen. Die dus dat ook wel echt wel durven nu. En dat is wel een beetje het verschil met voorheen. En ik denk dat social media daar wel een grote rol in heeft gespeeld. Ik denk zo'n 20, 30 jaar geleden stond je als jonge vrouw best wel alleen daarin. Dan had je je kleine gemeenschap en je kleine misschien zat gewoon alleen binnen je familie. Was je dan de enige die er op een bepaalde manier over dacht en die probeerde terug te duwen. En nu zie je dat jonge vrouwen elkaar beginnen te vinden daarin en te herkennen. En dan zien dat ze niet alleen zijn en over de hele wereld elkaar beginnen te steunen. En dat daardoor krijgen we ook een soort kruisbestuiving, zeg maar. Dat ze elkaar gaan beïnvloeden en aanmoedigen en bemoedigen. En ja, die jongens worden vooral belachelijk gemaakt. En, ja, dat vind ik het mooie.
Ik ga daar ook echt heel lekker op.
Ja, ja, ik kan er echt van genieten.
Ja. Ja. Ja, en die social media, het heeft dus de keerzijde dat die jongens weten elkaar ook te vinden en, ja, te versterken. Ja. Maar aan de andere kant heb je dus ook deze groep die zich uitspreekt. En het gaat over parodieën en hilarische content waar die mannen belachelijk gemaakt worden. Maar het gaat wel ook bijvoorbeeld, je stuurt ook een video van een vrouw door die vertelt waarom zij niet voor het huwelijk kiest. Ja. Of vooralsnog niet, wie weet ooit dat ze het alsnog zou willen. Maar
ja.
Dus ook gewoon uitleg van dit is mijn kijker op en, ja, dit is hoe ik in het leven sta.
Ja, ze zet dat dan ook heel rustig uiteen en dan met hele goede argumenten. Dan je denkt, ik bedoel, als ik zou twijfelen dan over het huwelijk en ik zou dat zien, dan denk je, ja,
ja,
ja, waarom eigenlijk?
Ja.
En dat is gewoon best wel tof.
Ja, en dat is dus wel het mooie en ook wel de kracht van social media, dat dus kan.
Ja.
Vroeger zouden die vrouwen alleen binnen hun eigen kring.
Ja, dan ben je zo'n eilandje. Overal, ja, zijn dan eilandjes.
En
ja,
dan heb je misschien
mensen
nog een verre tante of iemand die ook wel, ja, waarbij je een beetje wel aan kan optrekken. Ja. Maar, ja, het is toch anders.
Of je, ja, zou misschien heel bekend moeten worden en een boek moeten schrijven. En, ja, dan zou je boodschappen kunnen uitdragen. Maar nu kun je dat gewoon met je telefoon in je hand.
Ja.
Vanachter je vanuit je bed eigenlijk kun je die boodschap verkondigen. En dan, ja, komt het aan bij anderen.
Ja. Een woordje van onze sponsor, de 100% natuurlijke probiotische schoonmaakmiddelen van Yoku.
Ja, ik dacht, Marilotje, ja? Ik breng deze reclame eventjes een ode aan mijn allerfavorietste Yoku-product.
De handzeep.
Nee,
yeah,
ja, dat is ook een toppertje,
dat is
maar die
een
bedoelde
toppertje.
Ik niet.
De handzeep is mijn allesie. Oké, de wc-bol.
Nee, dit gaat helemaal mis.
Okay.
De wc-bol is ook amazing, maar ik wil het hebben over mijn BFF... Allesreiniger.
Oh, oké, de allesreiniger. Eigenlijk moet jij zeggen je BFFS. Meervoud, want met die allesreiniger spray je een miljard poetshulpjes in de rondte.
Ja, ik weet het. En ik hou van al mijn poetshulpjes evenveel. Al waren het mijn bloedeigen kinderen.
Ach.
Je hebt het vorige keer al uitgelegd. Yoku werkt zo. Je koopt één keer een fles. En die kan je dan eindeloos hervullen met een Yoku-parel. Waarin alle werkzame bacteriën zitten. En dood gewoon kraanwater. Dat voeg je toe. En in huizen van Voorthuizen rachen wij... wij rachen me echt een partijtje alles rein. Dat is niet normaal.
Ik ben hier heel vaak getuige van.
Maar je reinigt er dan ook...
Alles mee.
Dus de vieze pootafdrukjes van Toby op de bank.
Alles reiniger.
Daniel Stampasta resten op de spiegel.
Alles reiniger.
Marilotte die haar theezakje niet direct in de prullenbak mikt, maar eerst op het aanrecht dumpt.
Alles reiniger.
Ja,
een passief-agressieve co-host.
Alles reiniger. Nou ja, het zou dus kunnen, hè? Want niet alleen harde oppervlakte, maar ook zachte oppervlakte kan je het gewoon zo wop, spray. Dus je zou het een keer kunnen proberen. Het is ook veilig, denk ik, 100% natuurlijk.
Nou, ik ga dit doen.
Je kan het recht in mijn mond spuiten als je me zat bent. Het kan allemaal. Ik wilde ook nog eventjes een lifehack van je welste met jou delen.
Nou,
geleerd van de Yoku's.
Kom maar op.
Je kan het in je schoenen sprayen. Tegen geurtjes.
Dat is geniaal.
Ja, want mijn hardloopschoenen, dat is onze gang. Je komt binnen, klappen je gezicht.
Het is wel echt
Horige,
zo. Voor mij zit de knaller er dus in dat de Yoku-bacteriën dus blijven poetsen nadat je zelf gepoetst hebt. Ja. En dat de oppervlakten daardoor tot wel 7 dagen stofvrij blijven.
I know, dat is een knaller. Net als
de korting.
De korting waar we mee in de ronde mogen sprayen. Ga nu naar yoku.nl, want dat schrijf je met Y-O-K-U-U. En gebruik de code DAMNHONEY aan elkaar voor 20% korting op je eerste bestelling.
Alles reiniger!
En is dat dan, omdat we nu zo specifiek over moslimvrouwen hebben, want het voelt voor mij ook ergens raar om het zo specifiek over moslimvrouwen te hebben, maar toch is dat een onderwerp waarvan je denkt, nee, daar moeten we het ook echt over hebben. Maar is dat dan nog harder gaande dan bij niet-gelovige vrouwen? Of waarom specifiek deze groep uitlichten?
Omdat die natuurlijk iets meer in te halen hebben, wat dat betreft.
En dat is dan ook een stuk cultuur ook weer.
Ja. Dus qua emancipatie is er natuurlijk iets in te halen. En daarnaast heb ik dit ook uitgekozen, juist omdat er zo weinig aandacht is voor die emancipatie die nu gaande is. Het beeld is altijd een beetje van die zielige moslimvrouwtjes.
Ja.
Die worden ze onderdrukt en ze zijn allemaal zo zielig. En nee. Ja, die zijn er ook, maar er is ook echt heel veel gaande. En ik wil ook graag dat er aandacht voor komt en dat dat zichtbaar wordt.
Ja, dat die beweging meer in het zicht is.
Ja.
En we hebben vooral video's in Engelstalig video's van jou doorgestuurd gekregen. Zijn er ook Nederlandse vrouwen die dit soort content maken, zover je weet?
Die kom ik niet heel veel tegen. Maar dat heeft
dan ook algoritme.
Vast met mij te maken, omdat ik niet heel veel Nederlandstalige filmpjes bekijk. Dus dat zal vast daarmee te maken hebben. Maar die zijn er ook ongetwijfeld.
In de zin ben jij natuurlijk ook een voorbeeld daarvan.
Nou, ik ben wat ouder, weet je.
Je bent niet een TikTok-meid, maar je bent natuurlijk de Twitter-meid.
Ja,
maar mijn ontwikkeling ligt natuurlijk ook weer anders. Ik ben, voor een deel zijn er parallellen. Met het terug proberen te duwen. Ik heb dat binnen mijn eigen omgeving gedaan. En kijk, als een moslima, op het moment dat je gaat emanciperen, moet je ook je ouders en je familie daarin mee zien te nemen.
Waarom moet dat?
Omdat je anders voor een soort tweespalt komt. Of je moet breken met je familie, of je moet zeg maar echt op een bepaalde manier afstand nemen, of je moet ze proberen mee te nemen in jouw eigen ontwikkeling.
Mm-hmm.
En ik heb dat laatste wel echt gekozen. Moet ik wel erbij zeggen dat ik had 2 oudere broers die er ook echt wel heel erg in hebben geholpen en in hebben gefaciliteerd. Er zijn parallellen, maar ik ben wat ouder. Dus het is net anders bij mij geweest, zeg maar. In mijn tijd had je natuurlijk ook geen social media, dus dat... Het was inderdaad wel echt eilandjes en je was heel erg in je eigen beperkte kring, was je dingen aan het bespreken en aan het aankaarten.
Ja, dus al die eilandjes waren een soort van het wiel allemaal aan het uitvinden. Het was natuurlijk ook gewoon, nu kunnen ze zien ze elkaar samen allemaal dingen doen en dat inspireert. En dan heb je het gevoel van, we zijn dit samen aan het doen en dat geeft natuurlijk power.
Ook, dan krijg je ook veel meer een soort olievlek
precies.
Daarin. Ja.
En ouders meenemen, op welke manier doen deze meiden dat? Of doe je, als je wil vertellen hoe je dat zelf hebt gedaan?
Nou ja, kijk, Het is voor de meeste moslima's dan hebben we het over moslima's die ook in het Westen wonen vooral. Voor die ouders zijn heel veel dingen heel onbekend en heel nieuw. En dat maakt ook dat het heel beangstigend is. En ik ben er zelf ook gaandeweg achter gekomen en ben me gaan realiseren dat heel veel dingen waarvan mijn ouders zeiden dat mag niet, dat dat niet voortkwam uit dat ze mij dingen niet gunden of dat ze me dingen wilden verbieden, maar dat ze heel bang waren voor dat wat ze niet kenden.
Ja.
En
ook dat er echt iets mis zou gaan.
Ja, ja, maar
gevaar op de loer.
Weet je, mijn ouders waren nooit zelf op schoolkamp geweest of op werkweek. Ja. En voor hen was dat zo onbekend en zo eng, de gedachte dat hun dochter naar een ander land zou gaan met mensen die ze zelf niet kenden.
Ver van huis.
Ja. 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 En nou goed, ook nog eens in een tijd dat je ook geen mobiele telefoons had. Dus voor hen was dat echt heel eng. En ik ben me gaan realiseren dat ik kon ervoor kiezen om daar heel hard tegenin te gaan en dan de confrontatie op te zoeken met het risico dat ik dan met mijn familie zou moeten breken. Of door steeds meer elke keer een beetje door te duwen en dan weer een stapje terug en dan weer iets meer doorduwen en dan weer een stapje terug. Even de tijd geven dat we er allemaal een beetje over konden nadenken. En
dat even zakken.
Ja, inderdaad. En op die manier hebben we elkaar een beetje vast weten te blijven houden. En ook onze eigen weg erin gevonden, zeg maar. Ja, ik heb dingen niet kunnen doen die ik misschien destijds wel had kunnen doen. Maar ook heel veel dingen weer wel ten opzichte van andere leeftijdsgenoten of vrouwen voor mij, zeg maar, van oudere generaties. Maar tegelijkertijd heb ik wel ervoor kunnen zorgen dat mijn vader er mee in mee kon gaan. Tot het punt bijvoorbeeld, want ik kon op het VWO mocht ik niet op werkweek. En ik denk dat ik ergens in het derde jaar van de universiteit zat. Dat we het met mijn vader over, we hadden het over Istanbul. En ik zei, ja, ik zou eigenlijk Istanbul wel heel graag een keer willen zien. En dat hij me eens aankeek en zei, waarom ga je niet een keer met je vriendinnen?
En toen dacht jij, poof.
En ja, nou,
let's go! Trok je koffer naar de kast.
Ik was echt flabbergasted. Ja, ik wist gewoon echt niet wat me overkwam. En dat is dus dat je dan, je neemt ze mee.
Ja.
En dan ineens merk je dat ze zelf ook een bepaalde ontwikkeling hebben meegemaakt.
Ja.
Maar het is natuurlijk ook wel ergens een soort offer. Omdat je de hele tijd, je bent de hele tijd zo aan het schipperen tussen hoe ver duw je door en waarin geef je weer eventjes gas terug en even weer op hun tempo. En dan, ik bedoel, je merkt de verandering, maar het gaat natuurlijk langzaam. En ik kan me voorstellen, zeker als je jong bent, dat je echt denkt, gas.
Het is wel vechten.
Ja.
Ik heb ook laatst een podcast geluisterd over conservatieve reformatorische school, waar de meiden ook, weet je wel, ze zijn gewoon bezig met ontwikkeling, maar tegelijkertijd, het lijkt mij ook heel lastig eraan dat je aan de ene kant wil je bepaalde dingen, je wil je ontwikkelen, maar aan de andere kant heb je ook een bepaalde loyaliteit naar religie, cultuur, je ouders, je familie, gewoon hoe het gaat, hoe het hoort. Je hebt ook bepaalde denkbeelden natuurlijk meegekregen, die zitten er ook in. En dat lijkt me ook een lastige positie om in te zitten.
Nou ja, ik had zelf heel erg duidelijk voor mezelf wat mijn dealbreakers waren. Dus wat is het me waard om daar echt voor te willen breken met mijn familie en om mijn vader om zo ver door te duwen dat hij er even echt last van zou hebben. Dus ik had voor mezelf echt heel duidelijk. En die dingen waren sowieso nooit een discussie bij ons. Dat was nou bijvoorbeeld, ik zou nooit gaan trouwen met iemand waar ik niet verliefd op was.
Nee, precies.
Bijvoorbeeld. En studeren was voor mij echt een must. Maar dat waren sowieso geen issues bij ons thuis.
Nee, precies. Dat was al geregeld.
Dus ik had daar, dat was niet iets waar ik voor hoefde te vechten. En tegelijkertijd merkte ik ook, dat ik, weet je, het was, sommige dingen waren het me gewoon niet waard. En zoals ik net ook zei, ja, ik heb dat niet mee kunnen maken. Ik ben niet uitgegaan bijvoorbeeld. Ik kon wel gewoon naar lezingen elke avond, dat was geen probleem, maar ik kon niet uit.
Mm-hmm.
Dat heb ik niet meegemaakt. Maar het voelde voor mij op een gegeven moment ook niet meer als een gemis. Want ik heb daar weer iets anders tegenover kunnen blijven vasthouden, zeg maar. En ik wil niet zeggen gekregen, want ik had het al. Maar ik heb iets kunnen behouden wat mij gewoon heel erg dierbaar was.
Ja.
En ik wil nog wel even wat nuanceren, want ik zei net aan het begin, de moslima's moeten, maar ik wil niet dat het overkomt alsof ik vind dat jonge vrouwen dit allemaal maar moeten doen.
Nee, maar intern moeten.
Nee, maar dus het is voor mij was het echt wel een keuze. En
ik
heb ook echt absoluut respect voor vrouwen die zeggen, nou nee, ik ga die strijd niet aan. Of ik breek gewoon met mijn familie en het is gewoon klaar. Dat is ook een keuze. Dus ik wil niet dat het net lijkt alsof ik vind dat alle vrouwen het maar op die manier moeten doen.
Ja.
Maar je ziet wel vaak dat ze die rol op zich nemen.
Ja.
Ja. Ja. En zie je dat ook bij jonge moslimmannen? Dat ze dit soort onderwerpen bespreken of het aankaarten?
Nee.
En dat is jammer.
Ja, maar dat is het echt. En wat ik wel zie is dat ze het, als ze het doen, is het vaak wel een beetje in de context van dat ze bijvoorbeeld hun zusjes of hun zussen faciliteren of willen helpen. Dus dat ze als een soort brug dienen tussen hun ouders. Meer in die rol. Maar voor zichzelf hoeft dat vaak wat minder.
Oh ja. Ja. Oké. En wat je zei net namelijk ook van iets in de trant van en nu komen de jonge vrouwen en die gaan zich uitspreken en daar moet het ook gebeuren. Maar hoe kijk je naar de jonge mannen en daar moet het gebeuren? Want we hebben nu die leuke parodieën en de goede content van alle toffe meiden.
All.
Ja. En ja, all here for it. En natuurlijk, dat zie je überhaupt, hè, als je het hebt over feministische stroming, emancipatiebeweging. Een queer iemand zal eerder voor queer rechten opkomen dan een niet-queer iemand. Helaas. Maar ja, gebeurt daar iets?
Die zijn er ook.
Yay!
Ik weet niet zo goed in te schatten wat de verhouding daarin is. Maar je ziet dus ook wel jongens, die moslimjongens, die gewoon inderdaad de draak steken met die moslim-incels en die Andrew Tates, die AliExpress Andrew Tates. Die zie je ook inderdaad, die dan zegt, ja, sorry, maar ik wil helemaal niet van mijn vrouw dat ze dit of dat doet of dat ze zich zo gedraagt. Daar heb ik helemaal geen behoefte aan. En wat je ook wel ziet, is dat die jongens, die gewoon heel geëmancipeerd en heel vrij met hun vrouw omgaan. En wat dus, en ik wil niet dat nu het beeld ontstaan zijn, wat ook wel jongens met vrouwen met hoofddoeken. Dus niet dat het beeld ontstaat dat het dan niet per se conservatieve jongens zijn. Ze zijn ook wel conservatief, maar wel in hun geloof zijn ze conservatief. Maar dat die dus worden belachelijk gemaakt door die moslim-incels als...
slappelingen of zo.
Ja, precies. Kijk, jullie eens met je vrouwen TikTok-filmpjes maken en je vrouw aan allerlei andere mannen tonen en dat soort dingen.
Ja. Kom je weer aan die kant.
Dus dan word je op die manier geshamed.
Ja.
En vereist het, ik neem aan van wel, maar vereist het ook moed om als vrouw om deze filmpjes, deze video's te maken? Of wordt er dan een trollenleger op je afgestuurd ook als je...
Ja hoor. Die noemen wij dan, die worden dan de harampolitie genoemd.
Oh ja.
Want die zijn er gelijk. Ja, absoluut.
Die hangen meteen in je mentions en je comments met dit kan niet.
Ja. Ja, dat blijf je houden, de harampolitie.
Maar tegelijkertijd, want als jij iets post, dan is het niet zozeer vanuit de moslimcommunity waar jij de haat vandaan krijgt. Ja.
Niet, die zijn er ook wel hoor. Die mij dan een soort nep-moslima noemen. Maar qua verhouding, ik kan zeggen dat de haatreacties die ik krijg, 90% echt wel van niet-moslims komen.
Ja.
Ja. En ook de seksistische reacties komen echt vrijwel uitsluitend van niet-moslims.
Oh ja, ja.
Je schreef ook in een van je columns, je mag als moslima je emancipatie alleen gebruiken als je zegt wat zij willen horen.
Je hoofddoek afdoen.
Draagt dat wat zij willen horen. Zien en bent wie zij vinden dat je moet zijn. Als je zelf kon beslissen wat goed voor je is, had je immers die achterlijke islam wel verlaten.
Ja.
Ja.
Dat vond ik erg raak.
Moet allemaal binnen de kaders.
Ja. Moet wel passen. Ja. Anders dan hebben we helemaal niks aan de emancipatie van moslima's.
Ja. Hoe vaak ik wel niet te horen krijg van... mag je wel van je man achter je computer zitten? Mag je van je man wel dit typen? En ik moet er altijd een beetje om glimlachen. Omdat ik denk, weet je... Je zegt wel dat je heel erg voor vrouwenrechten wil opkomen en dat je de islam vrouw onderdrukkend vindt. Maar kijk hoe jij reageert.
Ja, wie is hier nou in die patroon aan
het denken?
Jouw
man is jou duidelijk niet aan het onderdrukken. Want jij zit te typen achter je computer. Maar daar wordt dan wel commentaar op gegeven.
Ja. Maar ook door witte feministen bijvoorbeeld, door niet-moslims. Dat ze dan tegen mij zeggen, dat ze heel veel commentaar hebben op mijn hoofddoek.
Ja.
En dan gelijk erachteraan zeggen, je draagt wel een hoofddoek, maar waarom heb je dan een eyeliner?
Oh, ja.
Waarom heb je mascara? Doe hem dan af. En dan denk ik, maar het is zo tegenstrijdig. Want enerzijds beweer je dat je voor mij opkomt, dat je begaan bent met het lot van moslimvrouw, maar tegelijkertijd bemoei je je met...
Ze zijn helemaal niet begaan.
Nee. Het is dus ook helemaal geen betrokkenheid. Het is gewoon echt een soort haat.
Jij moet zijn zoals ik ben.
Ja.
En anders ben je niet... hoe zeg je dat? Evolved binnen het feministische gedachtegoed. Wat zij aanhangen en wij duidelijk niet. Wacht, ik had net een vraag. Ja, Oké, Nederland, moslimhaat, islamofobie is gewoon gaande. En dan gaan we het hebben hier over moslimmannen die allemaal nare dingen over onderdrukkende vrouwen zeggen. En dan denk ik, dat schuurt voor mij ook. Terwijl ik vind het ook goed dat we het erover hebben.
Ja, we moeten het erover
hebben.
Ja.
Kijk, we kunnen niet doen alsof het er niet is. En weet je, en het is wat het is. En voor mij staat dit ook los van de islam. Dit
ja, dat is natuurlijk ook, ja.
Weet je, dus
zij gebruiken het wel, maar dat is niet zo. Ja.
En nou ja, ik denk ook dat, ik bedoel dat uit deze, uit dit gesprek ook duidelijk geworden. Ik denk ook gewoon dat het belangrijk is om die boodschap
zeker
duidelijk te maken. Dat twee verschillende dingen zijn.
Ja.
Ja.
En wat ik vooral ook wel belangrijk vind om mee te geven, en ik hoop dat mensen zich in ieder geval daarover gaan nadenken, is dat we moslima's ook hun manier van emanciperen gunnen.
Ja.
Ja. Ja, iedereen zijn eigen manier van emanciperen.
Dat
ja.
is. Dat
gaat voor een moslim, maar ook voor die jonge meiden die ik in die podcast hoor, die reformatorisch zijn opgegroeid en zeggen: ja, maar ik ga niet recht studeren, want ik wil later thuis moeder zijn. En dan kan je vervolgens, er is een docent in die podcast die zegt: van nou, meiden, laten we het daar eens over hebben. Nou, dat is top. Maar in principe moet de keuze bij de vrouw zelf liggen.
Ja, en dat vind ik dus wel belangrijk. Want wat je dus wel ziet, is dat er heel erg wordt getrokken aan moslima's voor hun manier van emanciperen. En dat er wordt gezegd, ja, maar het moet op deze manier. Ja, ja. Je moet je hoofddoek afdoen en je moet dit doen. Maar laat ze hun eigen weg vinden. En laat ze op hun eigen manier. Want je ziet dus ook echt wel dat ze die manier vinden en dat ze beginnen terug te slaan.
Ja.
En dan doen ze het ook heel goed en leuk en grappig. Ja.
En gewoon stap voor stap met hun ouders mee. Want de ouders van zeg maar de generatie, de jongere generatie, die neemt hun ouders ook mee.
Ja.
Die zie je ook terug in die video's. Zitten ze dan allemaal te figureren.
Ja, gewoon samen content maken.
Dat is echt gezellig.
Want dan krijgt er weer zo'n meid krijgt dan van, wat vind je moeder daarvan? Ja. En dan trekt zij de moeder erbij van, nou, leg maar uit, wat vind je ervan dat ik op mezelf woon? En dan gaat die moeder van, nou, ik vind het alleen maar helemaal top,
hartstikke
want ze is
leuk,
zelfstandig. Ja. En ja, nee, dat is heel belangrijk, denk ik. Wat heb je misschien advies voor iemand die dan stuurt van, ja, mijn broertje van 12, die heeft dit dus nu de hele tijd in zijn feed zitten?
Ik zou gewoon continu erover praten. Want je kunt niet voorkomen dat ze daarnaar kijken en dat ze het tegenkomen. Dat is bijna onvermijdelijk.
Ja.
En laat ze er ook maar naar kijken, maar praat er dan over.
Ja.
Ik zit niet de hele tijd achter mijn zoon aan, maar ik pols de hele tijd bij om te kijken van hoe ver zit hij met bepaalde dingen? Hoe denkt hij over bepaalde onderwerpen? Ik wil hem ook wel zijn eigen mening gunnen, dus ik wil ook niet beïnvloeden. Maar ik pols wel steeds.
Ja.
Om dan toch een beetje in een bepaalde richting, dat hij niet in ieder geval heel erg in onder die invloed
in die fuik komt. Ja. En dan als je er eenmaal echt diep in
dus
zit.
Continu erover praten wel. Ja.
En op welke manier begin je dan zo'n gesprek? Schatje.
Ja, lekker zitten. Schenk wat voor jezelf in.
Ik zeg dan meestal van, kijk, ik stuur dan een filmpje van mij, want hij is nu op een leeftijd dat we echt TikTok-filmpjes naar elkaar sturen via WhatsApp. En dan stuur ik het naar hem. En dan achteraf kom ik op terug en zeg ik, heb je daar naar gekeken? Wat vond je er nou van?
Ja, ja, ja.
En dan komt het gesprek op gang.
Oh, ja.
Ja. En dan moet ik wel zeggen, mijn zoon is altijd al wat ik zei, hij heeft een heel zachtmoedig karakter. Hij hield niet van stoeien. Ik heb hem volgens mij naar 3 weerbaarheidstrainingen gestuurd. Omdat hij gewoon maar niet wilde vechten. En uiteindelijk zei hij echt tegen mij, mama, ik wil dit gewoon niet meer.
Nee.
Hij zei, weet je, die jongens die gewoon heel stoer doen op het plein. En hij noemde het geen alfa gedrag, maar omschreef het heel erg als macho gedrag. Hij zei, het is allemaal nep wat ze doen. Zo wil ik niet zijn. En toen dacht ik, ik probeer je toch in een bepaalde hoek te duwen, een bepaald soort profiel te duwen, waarvan ik denk dat je hoort, omdat mannen
is goed voor je.
Ja, precies. Ja. Omdat je toch op een bepaalde manier bang bent dat hij wordt uitgesloten als hij zich niet op die manier gedraagt. Ja. Maar hij had echt een heel duidelijk beeld van wie hij was en hoe hij wilde zijn. Dus wat dat betreft heb ik ook wel een beetje vertrouwen in hem.
Ja.
En tot op heden heeft hij me nog niet verbaasd daarin.
Ja. Ja, het is natuurlijk met dit soort content, je thuissituatie, een veilige plek waar je gezien wordt, is heel belangrijk. En als je dat eigenlijk altijd al geboden hebt, dan is het niet opeens nood aan de man, omdat er een man in een podcast zegt, puntje, puntje, puntje. Daar zit natuurlijk een heel opvoeding al aan vooraf, waardoor iemand niet zo snel erin glijdt.
Ja.
Wat ik zei, kijk, je moet er ook echt een bepaalde vatbaarheid voor hebben. Ik kan me niet voorstellen dat als je in een omgeving opgroeit met heel veel sterke vrouwen, dat je dan snel op die manier gaat denken.
Ja.
Dus ja, weet je, ouders, moeders vooral, zussen, die spelen er echt wel een grote rol in.
Ja.
En als je kind al op een punt is gekomen dat hij daarin is gaan geloven, dan ben je eigenlijk al een beetje te laat. Dus ja, je moet het vooral, je moet het voor zijn en al en
blijven vragen.
Ja.
Blijven
posten. En op jonge leeftijd al beginnen met over zulke onderwerpen te praten.
Ja. En hoe kijk je naar de toekomst?
Ik ben hoopvol. Ja.
Dat horen we altijd graag.
Ja, nee, ik ben echt hoopvol. Ik ook omdat ik zie dat die beweging bij moslima's, dat die echt heel sterk in hun schoenen staan. Dat ze echt heel duidelijk weten wat ze willen en wat ze niet willen. En dat vind ik dus echt heel knap. Omdat op je hele jonge leeftijd al te kunnen, zeg maar. Wetende ook wat je dan over je heen krijgt. Want hoe we het ook wenden of keren, het zijn toch culturen waarin trouwen, kinderen krijgen. Dat zijn natuurlijk echt pilaren van de samenleving.
Ja.
Om dan te zeggen, nee, ik ga niet trouwen en ik ga misschien geen kinderen krijgen. En als ik het al doe, is het misschien op latere leeftijd. Ik heb er geen behoefte aan. Dat vergt echt wel moed. En,
Je neemt nogal een risico.
Ja, moed, maar ook dus... We hebben dus net een podcast opgenomen met Marloes de Vries. Die heeft het boek geschreven, Kinderen krijgen is optioneel.
Ja.
En zeg maar dat zinnetje, je moet ook een soort de helderheid van geest hebben van...
Maar het hoeft helemaal niet.
Want als het zo om jou heen zo normaal is om te trouwen en dat... dan is het, vergt het ook wat om daar buiten te stappen en te zien van... Hey.
Ja, inderdaad. Niet alleen moed, maar ook gewoon dat je het überhaupt kunt bedenken dat het een optie is.
Ja.
Ja, dat is waar. Dat je daar doorheen kan prikken.
Ja.
En blijkbaar kunnen ze dat heel goed.
En ik vind het dus heel mooi dat ze zich dus niet laten dat ze zich niet uit het veld laten slaan door die mannen die dan... continu maar met vrouwen moeten dit. En als vrouw zijnde ben je als moeder... pas heb je je doel in het leven volbracht. En dat.
Ja, dat ze dat niet aan het wankelen brengt.
Ja, nee, dus ze blijven daar gewoon heel standvastig in. En ja, ik vind dat... Dat stemt me heel erg hoopvol.
Ja.
Ja.
Oh, mooi. Ja. Dit was aflevering 171. Heel veel dank, Emine. Het is nu eindelijk zover
geweest.
Je was hier. Geweldig. De show notes vind je op demhoney.nl/aflevering-171. Daar gaan we ook even al die TikToks zetten. Dan kunnen mensen zelf ook gaan kijken als ze nog niet in het algoritme zitten. Van de coole meiden, niet van de mannen.
Nee, ja.
In de show notes vind je ook een paar dagen na het verschijnen van deze aflevering het transcript.
Zoals altijd bedankt aan Daniel van der Poppen, Lucas de Gier en Lisbeth Smit.
En ook bedankt aan de superhelden van onze transcriptclub. Daria, Paulien, Yvonne, Paula, Pieke, Guusje, Maaike, Tess, Anna, Klaartje, Maaike, Robin, Julia en Cheyenne.
Nou, en you know the drilly. Post kan naar info@damhoney.nl.
Of geld.
Ja,
kan naar petjeaf.com/damhoney.
Nou ja, dus je kan op al die plekken terecht.
Ja.
En dan als je doneert krijg je toegang tot onze bonuspodcast. Je doet het er maar mee. Maar je kan het ook natuurlijk
allemaal niet doen.
Ja, zelf weten.
Zelf weten.